Ah, zo, Anne, waar zitten we?
Nou, ik kan het niet anders omschrijven dan dat we in een soort mancave zitten. Want als ik naar rechts kijk, zie ik een ouderwets opgebouwde bar. Ondersteboven hangen daar allemaal glazen. Veel flessen met sterke en minder sterke drank. Het is eigenlijk wel gezellig. Er staan ook nog twee banken waar je volgens mij heerlijk op kan liggen. En we zitten op een soort barkrukken.
Ja, dan heb je waarschijnlijk, als je de aflevering hebt aangeklikt, wel een idee wie we te gast hebben. Ja. Maar je weet wel dat het geen speler van het huidige Ajax 1 is.
Nee, inderdaad. Hier zit je denk ik niet in je topsportcarrière vaak, maar daarna des te vaker waarschijnlijk. We zitten in de mancave van Andy van der Meijden. Tenminste, noem je het zelf ook mancave dit? Of is het echt jouw deel van het huis?
Ja, dit is wel mijn deel, ja. Ik zit hier wel 5 keer in de week of zo. Nee, ik vind het wel. Dit is wel mijn plekje. Dat ik eventjes, als ik eventjes alleen wil zijn, ga ik hier zitten en dan ga ik wat drinken en dan sigaretje erbij, heerlijk rustig.
Hier gaan we opnemen. Dit is Ajax 1.
Bij de Ajax Podcast met Anne de Jong en Diederik van Zessen.
Een nieuwe aflevering van de Ajax Podcast in je oren. En vandaag zijn we te gast bij een man die met de dag iconischer wordt. Sommige voetballers spieken vroeg, anderen beleven aan het einde van hun carrière een zwart gat. Maar deze legende is nadat hij is gestopt met voetballen eigenlijk alleen maar bekender geworden. In zijn beste vorm was hij misschien wel de beste rechtsbuiten van Ajax in deze eeuw. Tegenover ons zit hij de man Andy van der Meijden.
Ik wou zeggen welkom, maar dat staat nergens op.
Ja, jullie welkom. Ja.
Ja, ja. Je bent de eerste die ons in zijn eigen huis uitnodigt. Ja? Is dat, je kan ook denken dat is mijn privé. Daar heb ik liever geen onbekende over de vloer voor dit soort dingen.
Ik ben heel gastvrij. Echt.
Ja, dat meen
je. Ja, ik ben niet zo'n moeilijk persoon en zo. Dus,
Wat had je niet kwalijk genomen als je dat niet had gedaan? Maar niet iedereen hoeft dat te doen. Maar Jij vindt het heel normaal om gewoon je deur open te zetten voor jongens zoals wij.
Ja, ik vind het ook makkelijk. Dus dan hoef ik er niet, dan hoef ik er niet uit. Dan kan ik gewoon lekker thuis blijven. En dan,
lekker in je trainingsbroek.
Ja, heerlijk man.
Ja. Hey, Diederik zegt in de intro, misschien wel de beste echte rechtsbuiten van Ajax deze eeuw. Ja. Denk je dat ook? Dat jij dat was?
Ja, nou, kijk, ik was wel echt een klassieke rechtsbuiten natuurlijk. Ja. Met mannetje passeren, buitenom en de voorzet. Ja. Dus op dat gebied denk ik wel, ja, dat ik dat wel de beste was van deze eeuw, ja.
Ja. Vind je het jammer dat dat soort spelers er eigenlijk bij Ajax niet meer zijn? Het is allemaal naar binnen komen schieten, geweldige voetballers.
Ik weet het niet. Ik denk dat het ook wel een beetje nu veranderd is allemaal. Dus kijk, ik vind het heerlijk om Ziyech te zien spelen op rechtsbuiten, dat hij naar binnen komt. Dus, en dan meestal een back die eroverheen gaat en dan komt alsnog die cross. Maar
Ajax is toch groot geworden met klassieke links en rechts buiten.
Ja, ja, klopt.
Maar zijn dan de laatste uit dat gilde?
Ik ben ook wel begonnen hoor, bij Ajax, ook als zeg maar links buiten toen Koeman kwam. Die zette mij opeens op links buiten. Hij zegt tegen mij, ja, je gaat links buiten spelen, ik krijg een nieuw contract. Ik zeg, ja, dat wordt een moeilijk verhaal, want ik heb een chocoladebeen links. Dus dat kan, nee, dat zei je, hoeft niet. Je hoeft die linkerbeen niet te gebruiken. Ga maar gewoon binnendoor en dan schiet op die goal. En dat hebben we ook gedaan. En dat zag je ook tegen Roma, dat die bal erin ging.
Ja, misschien wel je meest legendarische Ajax-doelpunt. Daarover zometeen veel meer. Yep. Wij hadden trouwens wel het idee toen we hier in de auto naartoe zitten, dat jij tegenwoordig natuurlijk ook veel meer in de auto zit dan dat je ooit gedaan hebt. Of in ieder geval, er staan nu camera's op.
Ja, ik reis heel veel rond. Echt niet normaal. Dus ik maak heel veel kilometers. En zoals volgende week, dan heb ik echt 4 afspraken staan. Elke dag bij één in de auto. Dus dan ga ik door het hele land, zelfs naar Duitsland. Dus dan ben ik echt, maak ik duizenden kilometers. Ja. Zeg maar.
Ben je nou voor je gevoel meer een oud speler of ben je meer een YouTuber?
Oud speler. Ja, ik ben wel oud speler. Ik zie mezelf niet als een YouTuber of zo. Ik zie mezelf ook niet als een journalist of zo. Zo normaal zeg. Nee, maar ik ben gewoon Andy en ik hou van een dolletje en zo. En mensen zeggen dan ook wel eens een geweldig interview. Maar ik zie het niet als een interview. Ik zie het gewoon als een gesprekje. Ja.
Maar het past wel op YouTube, jouw karakter blijkbaar.
Ja, ja, mensen vinden het leuk. En ook waarschijnlijk omdat ik gewoon open ben en zeg wat ik wil zeggen. En ja, dat waarderen mensen gewoon heel erg. En ook het samenspel met het spelen, zeg maar. Ja. Ze voelen zich op hun gemak bij mij. En Ja, dat is alleen maar mooi, man.
Maar op YouTube, en er zitten ook sponsoren aan vast bij wat je doet en niet in de auto. Mm-hmm. Ben je dan ook heel erg bezig met de regels die er omheen zitten? Wat wel werkt, wat niet werkt? Hoe verkoop ik het? Like, subscribe, al dat soort dingen?
Nee.
Heb je het ooit gezegd in een van je dingen?
Nee, ja, ik moet het dan wel eens zeggen, weet je wel, van de duimpje op mijn hoofd en zo, dat gezeik allemaal, maar... Nee, ik snap er eigenlijk niet zo heel veel van. Ik doe gewoon het filmpje opnemen en die stuur ik door via WeTransfer. En dan iemand anders die maakt dat, die maakt het filmpje.
Ja. Wat vind je zelf de leukste die je tot nu toe opgenomen hebt?
De leukste, ik vond, even kijken, Ricky van den Berg was top. Dijks, Mitchell, die was super. En wie nog meer... Ja, ik heb er nu al zoveel gehad. Ik denk een stuk of 80 of zo.
Maar is er eentje die je in het bijzonder bijbleef? Of waar je misschien ook iets tijdens die rit mee maakte... dat je dacht van, nou, dat ga ik echt nooit meer vergeten?
Nee, niet echt dat ik dacht van... Ja, ik vond Lukaku natuurlijk geweldig.
Ja.
Kijk, ik stuurde Lukaku een berichtje gewoon via een DM'tje.
Ja.
En die reageerde gewoon. En dat had ik nooit verwacht.
Maar kende je hem? Heb je hem al gesproken?
Nee, ik had hem nog nooit gesproken. Maar hij keek mijn programma ook. Dus dat was mooi. En hij zei, ja, kom maar langs en dan gaan we erheen. Ja. Dus dat was super mooi, man.
Ja, wij hadden laatst in de Ajax podcast hadden we Per Schuurs de gast.
Ja.
En bij jou kwam die ook langs.
Ja.
Maar dan gaat het er toch echt even anders aan toe. Een fragmentje hier vertelt hij dat hij zijn vriendin bouwkunde studeert.
Bouwkunde?
Ja, haar vader heeft gewoon een bouwbedrijf daar.
Ja.
Vindt ze leuk.
Oh, is het wel een vrouw waar je mee gaat?
Wil je foto zien of wat?
Ja, dat foto zien, Ben wel benieuwd.
Die komt uit Limburg, hè?
Ja, ook. Maar zij praat echt al een beetje Amsterdam.
Oh ja?
Ja. Kijk, sowieso een vrouwtje of niet?
Oh, dat is een mooie vrouw, hè? Lijkt een beetje...
Afblijven, joh.
Ja, zullen we even koffie drinken voor jou?
Jij schaamt je echt helemaal nergens voor, hè?
Nee, maar nee, precies. Kijk, ik weet ook wel hoe die jongens zijn. En ze zijn gewoon normale mensen... En ik ben altijd zo geweest. Ik heb altijd lopen dollen met iedereen. Maakt niet uit wie je bent of wat je bent. En dat waarderen ze gewoon heel erg. Dus ik moet zeggen, als ik dit zo terughoor, dan vind ik het best wel grappig eigenlijk. Ja. Want ik maak die filmpjes en dan wordt dat op YouTube gezet. En verder kijk ik ook niet zelf, want ik heb een hekel om naar mezelf te kijken. Maar als ik dan dit zo terughoor...
Ja, die jongens vinden het zelf ook leuk. Hè? Ja, hoe belangrijk is het, denk jij, dat je oud voetballer bent? Daarvoor?
Ja, natuurlijk wel. Kijk, ik heb ook wel best wel op niveau gespeeld, hè. En zij weten dat ook gewoon. En deel zelf al Ajax, Inter. Ja, en dan weten hun ook wel van... Oké, hij weet hoe het gaat in de kleedkamers. En hij weet hoe het gaat met trainingen en dit soort. En dollen en serieus zijn. En, dus,
maar tegelijkertijd weet je dan ook hoe het in de media gaat. Hoe het in interviews gaat. En dat gaat echt totaal overboord zodra ze bij jou in de auto stappen.
Mm. Ja, het is ook wel dat ze zeg maar gewoon bij mij vrij kunnen praten. Want ik zeg ook altijd, kijk, voordat het online komt, dan krijg jij het eerst te zien. En dan mag jij bepalen wat erin, wat eruit gaat.
Ja.
En dat vinden ze super. Dus, maar sowieso heb ik wel heel vaak snel een klik met een speler.
Ja, dat zijn gewoon oud-spelers, of jij een oud-speler met een speler onder elkaar.
Ja.
Kan dit met iedere speler, denk je?
Ja, weet ik niet. Ik heb ook wel eens spelers gehad die zeg maar echt heel moeilijk... die zijn dan ook zichzelf. Want zoals met Dolberg, dan zeggen mensen... Ja, wat een dooie, dit en dat. Maar ja, hij is gewoon wie hij is. Ja. En dan kan je wel hij wel in één keer leuk gaan doen. Maar dan is hij niet zichzelf, zeg maar. Nee. Dus ja, en dat hoort er ook bij, denk ik.
Ja. Maar dacht je toen wel met Dolberg... Nou, die heeft natuurlijk ook het imago van een jongen, een stille jongen... niet heel erg open. Ze hebben hem nog nooit echt zien lachen op de trainingen. Al dat soort dingen.
Ja.
Dacht je dan van tevoren, mij gaat het wel lukken? Of ga je er met een stapje met een slecht gevoel uit? Dat je denkt, shit, dit was niet zo goed.
Nee, niet. Ik vind het gewoon mooi dat die al in de auto komt bij mij. Maar ja, ik probeerde dan wel wat een beetje een andere kant te laten zien van hem. En dan ging ik over meisjes praten en zo, weet je wel. Maar
het onderwerp komt vaak terug, geloof ik.
Ja, maar dat hoort bij voetballers. En ik denk, even kijken, want hij woonde volgens mij alleen. Ja. En ik denk, dan moet hij toch wel wat gaan doen als hij alleen zit na de training en zo. Dus. Maar hij liet niet veel los, nee, moet ik
zeggen. Nee, maar toch, het was wel... Ook daarbij had ik weer het idee dat hij het wel gezellig vond. En dat hij inderdaad, hij was sowieso... Dat gaf hij ook aan op de hoogte van jouw carrière. Ja. Dat zal ook van tevoren even gezegd worden. Maar ze hebben daar toch altijd wel plezier in. Waarin denk jij dat het... wel veranderd is sinds jij voetballer was? Want je spreekt ze nu allemaal en je zit nog heel dicht op dat voetballerswereldje.
Yeah.
Wat denk je dat het grootste verschil is met toen jij prof was?
Ja, ik denk dat allemaal wat professioneler is nu. Ook de belangen worden steeds groter van een club. En die jongens worden daar meer in begeleid. Wij niet vroeger. Wij vroeger had je een interview en dan kwam het gewoon in de krant of wat. En volgens mij wordt het nu allemaal wel allemaal gecheckt en zo, wat er gezegd wordt. En er zit een heel team op die dat volgens mij bijhoudt. En dat is het grote verschil met toen ook.
Maar dat is qua media. Maar gewoon, zeg maar, in hun dagbesteding. Ziet hun dag er gewoon heel anders uit dan toen jij voetballer was?
Ik denk dat de spelers ook langer op de club blijven nu. Dus zeg maar meer in zichzelf investeren. Uh-huh. Bij ons was het gewoon om 12:30 gingen we lunchen. Om 1:00 waren we klaar, gingen we naar huis. En hier is het gewoon, die jongens blijven gewoon uit zichzelf gewoon 2-3 uurtjes langer op de club. En die gaan nog even wat extra training doen en zo. Het is allemaal wat meer professioneler, moet ik zeggen.
En bijvoorbeeld ook voeding, daar worden geloof ik. Kreeg jij mee wat jij moest eten? Of kreeg
Nee, wij kregen gewoon op de club wel 1 keer in de week kroketten en frikadellen en dat soort dingen. Dat krijg je nu niet meer. Nee. Maar toen was dat wel zo. Ja, toen gingen we gewoon lekker...
Je zegt net, ik doe eigenlijk wat ik ook deed. Als voetballer was ik precies hetzelfde. Yeah. Maar was je daarin anders dan andere voetballers? Had je heel veel mensen om je heen die eigenlijk alleen maar bezig waren met de top halen? En die alleen maar serieus ermee bezig konden zijn omdat ze die top wilden halen?
Nee, ik denk dat het vroeger gewoon allemaal wat amateuristischer was, zeg maar. Ook wat ik zeg net, de spelers zelf, het kwam gewoon zoals het kwam, zeg maar. Bij mij wel in ieder geval. Tenminste, ik wilde wel de top halen. Dat was mijn doel altijd in mijn jeugd al. Dat ik gewoon dacht, oké, ik moet het eerste van Ajax halen en ik wil prijzen winnen. Maar niet zozeer dat ik echt meer investeerde in mezelf of zo. Dat niet. Ja. Nee, het was gewoon training naar huis en volgende dag weer opnieuw. Ja. En nu is het allemaal, je moet veel meer water drinken. Je moet op je eten letten. Extra training en dat soort dingen. Dus,
Maar de grappen eromheen, dat heb je altijd gehad?
Altijd.
En er is ook nooit een trainer geweest die zei, Andy, nu even niet? Of
nee, ik heb
het
altijd...
hoort bij je.
Nee, ze kenden me niet anders, want ik was altijd al zo. En ik moet ook altijd mezelf kunnen zijn, zeg maar. Als ik niet een grapje kan uithalen, dan voel ik me niet thuis en dan ga ik ergens anders heen.
Hoe ben je eigenlijk bij Ajax terechtgekomen?
Ik ben...
Hoe oud was je?
Ik was, ik kwam in de C1 bij Ajax. En ik woonde in Arnhem en toen ben ik gescout door Johnny Bokhoven. Die was toen in de buurt bij ons in Arnhem, was die scout van Ajax. En Ko Adriaans, die wilde me graag hebben. En die heeft me toen...
Jij geloofde het eerst niet, toch? Je kwam John, die stond geloof ik bij de tramhalte of zo op jou te wachten.
Ja.
En want je wilde, er waren andere clubs die je ook wilden helpen, hebben.
Ja, ik stond op het station in Arnhem en toen kwam er zo'n kerel naar me toe. En die had zo'n lange jas aan met een Ibro-tekentje, weet je wel.
Ja.
En ik denk, hij doet die jas zo uit en laat hij alles zien wat hij heeft. Maar hij zegt, ik ben van Ajax. En toen dacht ik van, dat zal wel, jongen. Ik denk, je hebt zo'n jas gekocht ergens en je doet een beetje interessant, weet je wel. En toen zei hij, geloof me nou maar. Ik zeg, is goed. Ik zeg, hier heb je mijn adres. En ik zeg, ik zie het wel. Dus ik geloofde het al lang niet meer. Ik denk, nou. En na 2 of 3 weken kreeg ik in één keer een brief thuis. Van Ajax dus, met het logootje erop. En dat ik een testwedstrijd mocht komen spelen.
Ja.
Nou, en ik was zo blij als een klein kind. Want ik was altijd al van Ajax. Maar mijn vader was ook was een Ajax-iet. Nog steeds. Maar ik ben opgegroeid in Arnhem met het Ajax-shirt. En de club Ajax, zeker weten.
Ja. En toen mocht je die testwedstrijd spelen?
Ja.
Hoe ging dat?
Ja, die testwedstrijd was top. Was op Voorland toen, nog bij de Meer.
Maar je kreeg geen Ajax-shirtje?
Ik kreeg geen Ajax-shirtje. Nee, ik moest mijn eigen shirt meenemen. Dus daar baalde ik heel erg van. Want ik denk, dan kan ik eindelijk dat shirt aan, weet je wel. Geweldig. Maar ik moest eigen kleding meenemen.
Maar had je toen het idee, dit is misschien mijn enige kans om ooit in een Ajax-shirt te spelen? Of dacht je van, ik heb wel talent, ik kan dit?
Nou, ik ging er wel in van, oké, ik ga nu wel even laten zien wat ik kan. En dat zat ook gewoon in me, hoor. Maar... Ja, ik ging daar toe spelen. Toen scoorde ik 4 keer in die testwedstrijd.
Tegen wie speel je dan eigenlijk?
Ja, dat was eigenlijk een selectie van allemaal gescoute spelers. En met een paar dan spelers van Ajax erbij. En dan ging ik mijn wedstrijdje spelen op het kunstgras toen nog. En toen scoorde ik 4 keer.
Dat was je de enige van die jongens die door mocht?
Nee, we hadden Michael en mij, hadden we ook nog. En volgens mij Mikey en Gerald Chonava. Was toen linksbuiten, echt ook groot talent. Die kwam ook... Maar die gasten kwamen al met Amsterdam. Ik was de enige, zeg maar, Boertje, want ik kom uit Arnhem. En,
dat is al best ver ook.
Ja, want normaal scout op dat tijdstip scout de Ajax niet zeg maar zo ver buiten Amsterdam. Dat is toen 50 kilometer en ik woonde 100 kilometer van Amsterdam vandaan. En ja, toen maakten ze toch een uitzondering omdat ik zo goed was. Zeiden ze dus.
Dat klopt ook, want in alle jeugdteams werden ze hier vanuit de Heijn en verre uit Arnhem naar de velden getrokken en zaten ze elkaar aan te tikken van deze gozer kan echt wel goed ballen. Je mocht naar Ajax komen.
Ja.
Alle spotlights op jou.
Ja.
Eerste wedstrijd
ja.
bij Ajax.
Eerste wedstrijd was een, was een toernooi tegen Willem in Zutphen, geloof ik. En toen speelde ik, mocht ik eindelijk dat shirt aan. En daar hadden we nog dat.
Ook rug nummer 7 toen al?
Ja, rug nummer 7. Ik speelde toen rechts buiten, dus dan krijg je nummer 7 hè, bij Ajax. En toen hadden we dat uiten nog, dat groene van ABN AMRO met die strepen. Die, ja, die was
nummer 4 is echt een mooi shirt met dat geel en groen.
Ja, man, geweldig mooi. En toen speelde Willem 2 en ik werd toen onderuit gehaald. En aan mijn haar, ik had toch nog een matje, lang haar had ik. En als enige, zeg maar, van de hele selectie. En ik werd aan mijn haar getrokken daarbij. En ik werd neergehaald. En toen, ja, toen sloeg ik gelijk van me af eigenlijk.
Eerste wedstrijd, ja, gelijk vechten.
Ja, allereerste wedstrijd van Ajax sloeg ik die gozer gelijk voor zijn kop. En dat was toen technisch directeur van Willem 2 nu. Ja,
in WK-finale gespeeld. Ja.
Joris Matthijssen.
Joris Matthijssen.
Ja, Joris.
Komt toch altijd over als een sympathieke jongen.
Hmm.
Maar,
ja, was hij ook, ook. Maar op dat moment...
was een vuile overtreding. Hij deed wel bewust.
Ja, hij deed bewust, want ik was snel. En ik ging een paar keer langs hem heen. En hij trok me ineens aan de haren en toen gaf hij me een schop. En toen vielen we allebei op de grond. En toen dacht ik niet na. Toen sloeg ik gelijk van me af. En toen had ik wel gelijk het respect van die Amsterdammetjes. In de kleedkamer, die dachten, die gozer is niet goed bij zijn hoofd, joh. Toen mijn trainer, die werd helemaal gek. Ja, dat doen we hier niet bij Ajax, want dat kan niet.
Je zal toch zelf ook geschrokken zijn? Want je kwam naar Ajax, was je grote droom. Je hebt eindelijk dat Ajax-shirt aan, ja. Want je werd er met rood afgestuurd.
Ja, klopt. Maar ja, ik denk, ja, ik zie wel wat er gaat gebeuren. Ik liep gewoon naar de kleedkamer en de trainer begon natuurlijk het gesprek en... ja, hij zei, ja, dit doen we niet bij Ajax.
Maar dacht je
nog
even,
nog
is
één
klaar.
Keer, dan kan je weg.
Oh, nog één keer?
Ja, nog één keer kan je
en
weg.
Heb je daarna ooit nog gevochten in de jeugd?
Ik heb, ik heb niet gevochten, maar ik had wel zeg maar die wil om te winnen. Ik kon niet tegen mijn verlies, dus ik ging ook soms liep ik door op keepers en zo. En dan, of ik ging extra hard in bij de verdediger. Ja, dat deed ik allemaal wel, ja.
Jij zat in de jeugd van Ajax, toen het bij Ajax natuurlijk fantastisch goed ging. Jij zat dus toen in die succesvolle jeugdteams. Het ging ook lekker, terwijl ondertussen Ajax de Champions League won.
Ja,
wat kreeg je daarvan mee?
Ja, ik was ballenjongen die tijd dat Ajax zeg maar de Champions League won in het Olympisch Stadion. En ja, ik vond dat geweldig, jongen. Dan liep ik tussen de spelers voor de wedstrijd. Ook van de tegenstander Milan Gullit liep dat dan. En die ging een beetje een praatje met ons maken. Ja, dat is toch geweldig als je zulke gasten ziet. Ook die jongens van Ajax zelf. En het was wel heel apart eigenlijk, want in 95 wonnen ze de Champions League en in 97 maakte ik mijn debuut. Dus twee jaartjes daarna stond ik zelf met die gast op het veld. En dat was wel best wel moeilijk.
Ja, wat verandert er dan in die twee jaar? Zeg maar,
Ja, ik weet niet. Ik bleef maar doorgaan met het doel van oké, ik moet echt het eerste halen en ik wilde het heel graag.
Maar je zit in een hele jeugdopleiding waarbij iedereen hetzelfde doel heeft en waarbij eerlijk gezegd de meesten het uiteindelijk niet halen.
Ja. Ja,
merk je wel, ik ben een van de talentvolste hier? Of ik,
ik weet niet, ik had gewoon een doel van oké, ik moet alles aan doen om het eerste te halen bij Ajax. En ik heb daar ook alles voor gelaten. Zeg maar, die jongens van mij, een A1, die gingen dan, zeg maar, het weekend gingen ze stappen. En dan kwamen ze maandag op de club en dan waren ze naar die discotheek geweest en die. En dat trok mij niet op dat moment. Het is raar dat ik dat zeg nu.
Ja, ik zit echt met open mond zitten naar te kijken.
Ja, maar dat was voor mij niet, toen was dat niet belangrijk.
Ging jij terug naar Arnhem?
Ik bleef gewoon met mijn moeder toen we zijn verhuisd naar Diemen.
Oh, ja.
En ik bleef daar met mijn moeder op het flatje zitten. En dat was het enige wat voor mij zeg maar belangrijk was. En niet de stad in gaan en wat gaan drinken of zo. Of achter de meisjes aan.
Ja,
dat deed ik, gingen we achter de meisjes aan. Maar dan niet zeg maar...
Niet de discotheek.
Niet in de discotheek of zo.
Nee, ik las ook ergens dat je pas ergens halverwege je 20ste volgens mij voor het eerst alcohol dronk.
Ja, ik won toen met Ajax, werden we kampioen. En toen wonnen we de beker. En toen zijn wij Amsterdam ingegaan. En daarvoor deed dat mij allemaal niet. Joh. Ik dacht, ja, het zal wel. En toen raakte ik... kwam ik in aanraking met drank en vrouwen en dat soort dingen. Ja,
maar dat
was echt zeg maar in één keer dat je een heel ander beeld kreeg. Want ik ging alleen maar naar de club en naar huis. Ja. En toen ging ik ineens van met de club, met mijn spelers, ging ik naar de stad.
Ja.
En dan zie je hoe mensen reageren op je. En van, denk eens van de foto, dit en zus en zo. Ja. Dacht je, wat is dit dan, joh?
Dat had je allemaal nooit meegemaakt?
Nee, niet. Ja, wel bij het stadion. Ja. Dat ze denken, ja, die mensen die hangen daar gewoon elke dag. Maar ja, niet als je zeg maar in de stad komt. En mensen gaan je herkennen en zo. Dan denk je, oh, is toch even wat anders. Moest je toch wel aan wennen.
Ja. Maar moest je misschien wat goed maken dan, wat je altijd gelaten had?
Nadat ik dat gewonnen had.
Nee, ik bedoel, maar mensen weten natuurlijk gewoon hoe je carrière, hoe dat geëindigd is en hoe je wel in het nachtleven betrokken bent geraakt en met drank. Is dat ook omdat je het eerst helemaal nooit deed dat het je daarom extra aantrok?
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat, als je het niet kent, dan ken je het niet, dan is het goed. Maar als je dan in één keer aanraking komt met dat soort dingen en vrouwen die komen dan heel makkelijk naar je toe. Ik was wel heel knap, maar...
Had ook wel iets te maken met de
Ajax-speler. Ja, natuurlijk.
Ja, voor de jonge luisteraars, hij had ooit haar. Het was heel lang.
Een mat hoorden we
niet. Zeker.
Ja, was dood.
En succesvol.
Goed. Daarvoor, je bent ook nog verhuurd geweest aan Twente.
Ja.
Waarom was dat belangrijk voor je carrière? Of baalde je ervan toen je weg moest?
Nee, ik had zelf gevraagd of ik weg kon bij Ajax. Want ik wilde, wat ik zei...
Je had je debuut gemaakt.
Maar... Ja, ik had mijn debuut gemaakt, maar ik voelde me niet op mijn gemak bij zulke grote spelers. Ook omdat wat ik zei, dat was een heel snel... in 95 was ik baljongen, in 97 stond ik op het veld met ze. Dus dat was voor mij een beetje moeilijk om die omslag te maken van... Oké, je bent nu ook speler van... Van het eerste van Ajax, maar ja, wat ik zeg, mijn emoties kwamen er niet uit. Ik kon niet mezelf zijn en zo. En, dus daarom heb ik gevraagd of ik weg kon.
Ja.
En toen ben ik naar Twente vertrokken. En bij Twente wilde ik blijven eigenlijk. Ik wilde niet meer terug naar Ajax.
Nee,
dat is terwijl je zei natuurlijk net al, Ajax was echt mijn club als kind.
Ja.
Ronald de Boer bijvoorbeeld had ook jouw route bewandeld. Hè? Die had voor jou eigenlijk hetzelfde gedaan. Was ook een buitenspeler aan de rechterkant in die tijd.
Ja.
Die wilde echt heel graag terug. Daley Blind hadden we laatste gast. Die was in Groningen. Die wilde per se nog slagen bij Ajax.
Ja.
Waarom dacht je, Twente is goed genoeg voor mij? Of?
Nou, omdat daar echt mijn kwaliteiten ook wel naar buiten kwamen. En ik gewoon mezelf kon zijn. En ik zeg maar door Twente ben, heb het hoogste niveau echt leren kennen door hun. En in de competitie en zo. En ik voelde hem gewoon supergoed daar bij die jongens.
Ik weet nog wel uit die tijd, ik was toen ook al Ajax-fan, dat ik telkens als ik dan jou... Want het was echt een geweldig seizoen, want nog weet ik van jou. Dat ik telkens dacht, oh, ik ben wel blij dat hij nog van ons is. Dat dacht ik. Dat dacht je dan toch. Maar in die tijd dacht jij, ik hoef eigenlijk helemaal niet meer terug naar Ajax.
Ik wilde eigenlijk niet terug. Maar
wie zei dan, we willen je toch, dit gaan we wel doen?
Omdat Adriaanse, die was toen trainer van nummer 2.
Ja.
En die werd toen coach van Ajax 1. En die haalde me terug. Maar die zat dan ook op de tribune en dan zat ik zo. Denk, och, alsjeblieft, laat me met rust, man. Ga ergens anders naartoe. Ja. Maar hij zat voor mij op de tribune. En,
maar had je ook min of minder Ajax gehad?
Ja, natuurlijk.
Ja. Maar ook al bij de jeugd, bedoel ik. Dus Co-Adriaanse is in die zin een rode lijn in je carrière.
Zeker weten. Co-Adriaanse was echt heel belangrijk voor mij. En ik heb ook heel veel gesprekken gehad met Co in die container toen nog. Want toen zat hij in Voorland op zo'n containertje.
Toen hadden ze nog zo'n containertje.
Ja, dat was het kantoor. Ja. En dan zat ik daar best wel lang met hem te praten en zo, omdat ik gewoon...
Heb je eerlijk gezegd van, ik wil eigenlijk liever niet terug?
Ik heb... tegen Twente heb ik gezegd dat ik niet terug wilde. Maar Ajax haalde me gewoon terug. Die zei, je hebt een contract nog voor 2-3 jaar. Je komt gewoon terug, klaar.
Maar zeiden ze dan ook, want je krijgt je kans in de voorbereiding? Of dat Co-Adriaanse zei, nee, ik kom wel echt terug, want ik wil dat je hier bij Ajax 1 gaat slagen. Wordt er nog iets gezegd? Of is het gewoon, nee, melden maar weer en dan de eerste training en we zien wel?
Ja, het was gewoon melden en kijken hoe wat. En als het goed ging, dan mag je blijven. En als het minder goed ging, dan mag ik weer terug, denk ik.
Het was een crazy team in die tijd. Waar je in belandde, als je die namen opnoemt.
Ja,
dan kun je allemaal, over jou is een heel dik succesvol boek geschreven.
Ja.
Maar over al die andere gasten kun je ook een boek schrijven.
Dit is niet normaal wat voor een team wij hadden. Kijk, bij al die jongens zijn zeg maar... doorgebroken. Die hebben allemaal de top gehaald bijna, zeg maar.
Lobont stond dan op goal. Die hebben van AS Roma gespeeld. Dan had je Trabelsi.
Ja.
Maxwell, was die er toen ook al?
Ja, Maxwell.
Kifu.
En hadden we nog... We hadden Passane. Hoe heet die? Die andere Noor.
Perk Dolmo. Middenveld met Pinaar, Nigel de Jong.
Ja, Pinaar, Nigel, Raffi. En dan Snijder kwam later ook nog.
Ja.
Snijdertje en had Van de Meijden natuurlijk niet te vergeten.
En Zlatan, Mido.
Zlatan, Mido.
Ja. En Lamberto.
Lamberto. Ja, wat een echt een geweldig team. Ja.
Maar wat waren dan, want Zlatan, daar raakte je echt bevriend mee in die tijd. Ja, hè? Ja. Waar zat dat in?
Ja, ook gewoon door... We hadden wel een klik natuurlijk, maar ook omdat ik terugkwam van Twente en hij net als 18-jarige jongetje bij Ajax kwam.
Zijn eerste jaar bij Ajax was ook niet best eigenlijk.
Nee, nee.
Tweede ook niet.
Nee, nee, hij was echt... Zlatan, die was heel goed op de trainingen. Mm. En wij stonden echt met open mond. En als hij dan begon te voetballen, dan stonden we echt zo... What the fuck is dit? Dat kan echt niet, hè? En dan kwam hij het veld op en dan werd hij gewoon uitgefloten. Omdat hij zo graag wilde. Hij wilde zoveel trucjes laten zien, wat hij nu al die jaren al heeft laten zien. En zoveel goals maken. Dat wilde hij ook dan zeg maar in één keer doen. En niet, hij wilde zich zo graag bewijzen dat hij fouten ging maken. En dan ging het publiek in Amsterdam ging fluiten tegen hem. En dan, ik heb wel eens gehad dat Zlatan naar mij toe kwam een dag voor de wedstrijd. Ja, en die ben zenuwachtig voor de wedstrijd morgen. Ik zeg, ben je niet goed bij je hoofd of zo? Ik zeg, wat jij laat zien op de trainingen, dat moet je in het veld laten zien. Ja. Ja, en dan, ja, de later...
Zou die tegenwoordig nog wel eens zenuwachtig voor de wedstrijd zijn?
Ja, nee, maar nou
dat, nee, maar dat is ook zo atypisch om dat dan ook nog te zeggen. Weet je, het is nu... Hij kan zonder zichzelf... Zonder enige vorm van ironie zegt hij van zichzelf dat hij een god is. Of hey, Los Angeles, ja. Alsjeblieft.
Ja, ik ben er.
Ik ben er.
Ja, maar hij was wel zo, hè, dat ik moet zeggen, in de kleedkamers liep echt zo ook van... ik ben de man, weet je wel, en iedereen een beetje uitdagen en zo, dat soort dingen. Maar dat is gewoon zijn karakter.
Ja, maar tegen jou zei hij dan...
Ja, want
hey, jongens, ik ben zenuwachtig.
Tegen mij, ik ben zenuwachtig. Morgen speel ik in de basis. Ja, zit 50.000 man. Laat het maar even zien. Ja. Dus er was wel even een verschil in de kleedkamer of op training, natuurlijk. En als mensen tegen je gaan fluiten, die zijn kritisch tegen je. Ja. Is toch wel anders dan...
En wat zei je dan tegen hem? Gewoon je ding blijven doen?
Ja, natuurlijk. Ik zeg, ben gek of zo. Ik zeg, als je gewoon laat zien wat je op de training doet, dan komt het allemaal goed.
Ja.
Nou, de rest is...
Ja, voetbal is niet...
Allemaal dankzij Andy van der Meijden.
Met hem kon je het goed vinden, maar was het ook een team? Want er zijn best wel parallellen te trekken met het Ajax van nu natuurlijk. Een Roemeen bij, een paar Scandinaviërs, een paar Zuid-Amerikanen. Opvallend veel buitenlanders eigenlijk voor een Ajax-selectie in die tijd. Voelde je toen wel een beetje als een team?
Ja, we hadden echt een geweldig team. Ook qua sfeer, zeg maar. Dus ook in de kleedkamers, wij hadden gewoon... Ja, het was gewoon een vriendenelftal eigenlijk. Mm. Je had zoveel plezier in zo'n elftal dat het vanzelf ging eigenlijk. En dan kwamen de resultaten natuurlijk. Je zag dat het steeds beter ging en het geloof werd steeds groter. En prijzen gewonnen, ja, dat was gewoon...
En heb je dat gevoel bij dit Ajax ook?
Ja, zeker.
Dat herken je?
Ja, ik herken het wel, ja. Ik zie ook, wat ik dan hoor, die jongens onderling ook... dat het helemaal top is met elkaar. En,
wie is er van de meiden van deze selectie?
De Van de Meijden in deze selectie. Daar is maar één Van de Meijden die echt zo gek is. Nee, maar ik denk dat het qua, zeg maar... onderling is het wel leuk natuurlijk, maar het is wel anders ook geworden. Zeg maar. Ik zat ook altijd bij de materiaalman. En ik zat ook bij de man die de was deed. Dan ging ik voor de training ging ik daar ouwe hoeren en dan ging ik koffie drinken. Ja. En nu is het allemaal een beetje afgeschermd. Ze komen daar niet eens meer bij de... Want het is ook anders natuurlijk. Ze zitten nu op de toekomst. En die jongens van de kleding, die zitten helemaal aan de andere kant. Die zien elkaar bijna nooit meer. Dus, maar ik weet niet wie nu zeg maar de Andy van de Meijden is van het team. Maar...
Nee, en wie was er toen de leider eigenlijk, denk je? Kivu was de aanvoerder.
Ja, tuurlijk.
Kivu, maar die was ook nog jong.
Kivu was de aanvoerder. Je had natuurlijk Winter, Witske. Fred Grim was er toen ook. Dus er was wel een balans. Jan van Hals, er was wel een balans van... Oud en jong, met ervaring en onervaren. Dus,
wie zijn dat nu? Dat is nu natuurlijk ook zo.
Ja.
Heb je het gevoel dat er nu ook een leider is bij Ajax? Jij spreekt echt veel, hè?
Ik denk Tadić natuurlijk. Die is gewoon de man. En die, wat ik hoor, dat hij ook altijd heel veel in zichzelf investeert. En goede jongen is, ook wel een dolletje wel houdt. Maar plezier is gewoon het belangrijkste in de voetballerij. Als je dat niet hebt, dan maar, eigenlijk met alles. Eigenlijk.
Om dan nog dat team terug te halen, Kivu net. Die jongen die kwam uit Roemenië. Ja. Was eigenlijk gelijk een soort publiekslieveling. En ook voor het gevoel altijd als leider. Wat voor jongen is dat? Of man?
Ja, Kivu was geweldig. Gewoon altijd vrolijk. Hij zei ook wel dingen als hij het niet meer eens was. Zei hij het ook. Was echt wel een leider. Gewoon een gentleman eigenlijk. En ook wel een andere kant had hij, maar... Ja, was gewoon super.
Wat kant?
Nee, gewoon ook hoeren, dolle en zo. Maar,
en dat was vieze rode kaart ook.
Ja, toen in heel veel. In het begin had hij echt veel vaak rode kaarten. Maar dat was volgens mij nog een jaar voordat ik kwam. En daarna werd het steeds
werd hij ook aanvoerder dan natuurlijk uiteindelijk. En had je die backs allebei volgens mij zeer gelovig, Maxwell en Trabelsi.
Ja, Trabelsi.
Moest je dan op je woorden letten?
Trabelsi sprak Frans alleen en Arabisch. En dat was wel mooi, want kijk, die Trabelsi die kon lopen als een gek. En die wilde eigenlijk eroverheen komen.
Ja, bij jou dus.
Ja, bij mij. Maar wij praten niet met elkaar, wij communiceren niet. Dus dat ging echt in de rust met handen en voeten. Stond hij zo voor me en dan deed hij zo met haar rechterhand. Jij naar binnen en ik lopen eroverheen. Ik zeg, is goed. Ja, zo ging dat. Dat is geweldig. Maar die bleef ook lopen. Als mijn back opkwam, deed hij altijd tegen met zijn hand. Blijf maar staan, ik neem hem wel, ik pak hem wel. Dus toen kon ik gewoon blijven staan. En dan als dan de balverlies leidde, de tegenstander, ja, dan was ik vrij. Hmm. Dat deed je één of twee keer. En dan dacht die back van, oké, laat maar staan, want dan ben ik te lul. Ja.
Maar goed, jij was wel een serieus goede voetballer. Was dat zeker dat jaar, volgens mij 2002, 2003, dat jullie zover kwamen in de Champions League ook? Ja. AC Milan uitgeschakeld. Ja. Pijnlijk was dat misschien, maar... Ja. Was dat je beste jaar uit je carrière, denk je?
Denk het wel, ja. Mensen die zeggen altijd van, oké, ik ben verkocht door die goal tegen Roma. Ja. Maar kijk, als je terug gaat kijken, ik had volgens mij 17 assists en 12 goals of zo. Ja. 17 assists, 11 goals. Ja, dan heb je gewoon een heel goed seizoen gedraaid, denk ik. En,
heb je wel eens gevoel dat mensen vergeten dat jij gewoon echt een serieus hele goede voetballer was?
Ja,
omdat
dat
alles nu een dolletje eromheen is.
Het is ook wel mijn eigen schuld geweest, want ik ben gewoon... Ja, ik heb gewoon dom gedaan in mijn carrière. Kijk, als ik gewoon door was gegaan en ik had alles eruit gehaald, dan hadden mensen wel een ander oordeel over me gehad. Maar ja, het is wel mijn eigen schuld. Maar ja, soms vergeten ze wel eens dat ik ook nog wel heb gepresteerd natuurlijk. Ja.
En toen maar, je zegt het was een vriendenelftal en Zlatan bleef nog langer dan dat jij weg. Waarom ging jij weg?
Ja, ik werd eigenlijk verkocht door Ajax. Dus ik wist eigenlijk helemaal niet dat er belangstelling was van een Inter. En ik had net een huis gekocht in Purmerend en net een kind van een maand oud. En ik had nog een contract voor 3 of 4 jaar. Dus ik zat goed.
Hetzelfde als eigenlijk bij Twente. Dat je eigenlijk dacht van, ik had eigenlijk nog wel even willen blijven.
Ja, zeker. Ik wilde ook helemaal niet weg. Maar ik moest naar boven. En toen zei ze, in die jaar, je bent verkocht. We hebben net een fax binnen van Inter. En ja, succes. Dus mijn zaakwaarnemer kon de volgende dag naar Milaan en onderhandelen. En het was eigenlijk heel snel gebeurd.
Is Ajax wel altijd jouw club gebleven?
Tuurlijk. Ajax is mijn club, altijd. Ja, dat is geen andere club voor mij.
Terwijl je woont hier in het oosten des lands, laten we het zo zeggen.
Ja.
Is er hier iets om ons heen wat aan Ajax herinnert? We zijn nu in die mancave van jou.
Ik heb daar wat shirts liggen nog van Ajax. Maar ook van Feyenoord. En ook van PSV. Dus dat is van die jongens van mijn auto. En die verloot ik dan, zeg maar. Ja. Dus dat is wat hier ligt. Maar
heb je nog eigen Ajax shirts bewaard?
Ik heb daar één foto liggen. Kijk, van de C1.
Oh ja, helemaal bij de lamp. Mag ik hem even pakken?
Ja, pak
hem
even
pakken. Dat is inderdaad, dat is een foto inderdaad. Dat is nog op de. Dat is wel in de arena, of niet? Of
in de meer.
Inderdaad. Ja,
kunnen we nog jongens herkennen naast
de... Lamey staat erop.
Gaan we even die foto, die zetten we even in de show notes. Ja,
Maaike van der Kruis.
Ja, die is later op wat lager niveau gaan voetballen.
Ja, maar Lamey is
hier, of niet?
Douglas.
Douglas. Ah, ja.
En daar rechts zie ik een hele goede mat.
Ja.
Dat ben jij.
Dat ben ik.
Dat
is niet normaal. Dat is echt niet. Ik wou dat ik hem nu nog had, maar dat was toen. Ik had dat gewoon. En dan, als je dan een klein jongetje bent en dan ga je naar Amsterdam, denk je, iedereen heeft daar zo'n mat, weet je wel. Maar dat was helemaal niet zo.
Jij dacht echt dat het cool was ook.
Ja, maar ik had dit al lang. Ik had dit heel mijn leven al. En Adriaan, ze wilde ook dat ik dat eraf knipte. Weet je, ik zeg, daar knip ik nooit af. Dat doe ik niet. Dan verlies ik mijn kracht, zei ik tegen hem. Dus ik heb het altijd lang gehouden.
Ja, het is echt...
Joris Matthijssen was daar gewoon jaloers op.
Dit denk ik ook, ja.
Ik hoop wel dat je zo ziet, hoor. Je gaat ook weer laten groeien. Dus even, je kunt ook te gast zijn bij de Ajax podcast als je luisteraar bent. We hebben op 22 december, dan is Ajax ADO. En dan nodigen we een luisteraar uit die een mooi verhaal over Ajax weet te vertellen. En elke week hebben we in de Ajax-podcast nemen we even zo'n verhaal door.
Ja.
We hebben nu een verhaal ingestuurd gekregen van Mark van Estrik. En dat gaat over de UEFA Cup finale van 1992. Weet jij dat nog?
Was dat met Siloy dat die penalty... Nee.
Nee, dat was 96. Nee, dus dit was voordat je bij Ajax kwam.
Ja.
Nou, we pakken het verhaal er even bij. Hij heeft het ingestuurd naar podcast@ajax.nl. In 1992 werd de UEFA Cup finale gespeeld over 2 wedstrijden, zo werkte dat toen. Ajax speelt eerst uit, het wordt in Turijn 2-2 tegen Torino, vertelt hij. 2 weken later staat de thuiswedstrijd op het programma en samen met mijn vrienden wil ik daar graag naartoe. Kaartjes moesten toen nog bij de kassa van de Meer worden opgehaald en we liggen om 3:30 voor de poort. Ja,
s'nachts,
ja, zo moest dat toen, 3:30 s'nachts. Ja. Om er zeker van te zijn dat als de kaartjes hardcopy om 9:00 in de verkoop zouden gaan, we ook daadwerkelijk een kaartje zouden hebben. Het wordt een heroïsche nacht. We zijn lang niet de eerste. Er zijn mensen die avond al volgekomen. Als 9:00 nadert, wordt het steeds drukker en er wordt geduwd om bij de kassa te komen. Fans die al vanaf middernacht liggen te wachten, vallen flauw, worden afgevoerd en hebben uiteindelijk geen kaartje. De ME komt langs om de boel op orde te krijgen, maar dat lukt matig. De paarden worden door de mensenmassa heen gegaan en er wordt uiteindelijk met een wapenstok geslagen. Ik verschijn nog in het nieuws, zegt hij, waar ik wegduik om een klap te ontwijken. Met dikke leren jas vang ik het op. 9:00, de kassa's gaan open. En nu komt hij, dit is een beetje een Andy van de Meiden-achtige actie, heb ik het idee. 10 meter voordat ik er ben, is alles uitverkocht. Geen kaarten. Maar gelukkig, een van mijn vrienden heeft het slimmer aangepakt. Hij ziet een oude man in een rolstoel die ook in de rij wil. Zij neemt aan de hand van hem gaat hij iedereen langs met die rolstoel. De man in de rolstoel krijgt 10 kaarten. Mijn vriend ook. 1 van die kaarten is voor mij. Ik ga naar de finale. Dus hij was erbij.
Ja. Mooi.
Vervolgens beschrijft hij ook nog die dag van de finale, die nadert namelijk. En we bereiden ons voor op het spektakel. Echte wedstrijdshirts waren nog niet zo makkelijk te krijgen als nu. Maar mijn vriend en ik konden een officiële replica kit van Umbro bemachtigen. Heb jij nog in Umbro gespeeld?
Ja, ja, hier ook.
S'morgens voor de wedstrijd gaan onze gezichten rood met wit en we gaan met de trein naar Amsterdam. Eigenlijk ben ik ziek, heb ik koorts. En ben ik al een paar dagen thuis van mijn werk, maar meld me beter en ga toch naar de wedstrijd. Op het Leidseplein begint de voorbereiding op de wedstrijd. En na de eerste paar biertjes wordt het tijd om naar het Olympisch Stadion te gaan. De plaats van bestemming voor de wedstrijd. Het lange rood-witte lint dwars door de stad richting het stadion is fantastisch. De spanning druipt er vanaf, de hele weg schallen de gezangen en het feest is groot.
Ja, de wedstrijd begint. Het is constant spanning. Eigenlijk het enige wat ik me van de wedstrijd kan herinneren. Torino is een goede ploeg en krijgt goede kansen. Ajax heeft het lastig. Het is vooral tegenhouden. We hebben plaatsen op de noodtribune achter het doel. In de tweede helft achter het doel van Stanley Menzo. En ik zie steeds vlak voor tijd een schot boven Stanley op de lat uiteenspatten. Dat ziet hij nog steeds. Ajax weet de 0-0 vast te houden en wint de UEFA Cup. En dan, dit is dan weer niet zo Andy van de Meiden van hem. Het lint gaat zingend terug naar het Leidseplein. Op het bordes van de Stadsschouwburg tonen de spelers de gewonnen trofee. Het feest duurt voort, maar ik geef uiteindelijk toe aan de koorts en zoek mijn trein op.
Och nee.
Ja, is toch zonde?
Ja, dan moet je ook blijven. Ja. Kom op.
Nee, de hele dag dan.
Dan ben je geen eens van de meiden. Dan moet je gewoon blijven hangen.
Dan moet iedere kroeg nog even afgetikt worden op het Leidseplein.
Zeker, natuurlijk.
Maar uit dit verhaal haal je vooral natuurlijk hoeveel mensen over hebben om bij een heel goed Ajax team nog te kunnen.
Dat is ook gewoon liefde, toch?
Ja, dat is echt waar.
Liefde is gewoon liefde voor de club. En,
als jij het niet had gehaald bij Ajax, was je dan ook in zo'n rij gaan staan en 3:30 s'nachts?
Als ik niet, dat niet had gehaald, dan had ik nu nog vastgezeten, denk ik.
Nee, maar dit is wel het echte fans doen. Die hebben er echt alles voor over, terwijl ze ziek zijn. S'nachts in de rij voor kaarten. Ja, dat besef je dat als speler?
Nee, maar dat besef je niet. Kijk, ik heb het ook van de andere kant gezien. Ja. Hè? Dus ik ben ook wel bij Ajax geweest dat ik gewoon als supporter naar
Ook voor 1994. Kun je nog herinneren dat je voor de eerste keer Ajax zag spelen? Of was dat niet voordat je bij Ajax kwam?
Nee, dat op televisie zou dat geweest zijn. Maar wat ik wil zeggen. Kijk, dat gewoon echt de liefde is voor een club en zo. En dat, ja, ik vind dit ook het mooiste tenue wat er is op de wereld.
Rode baan, witte zijkant.
Ja, dit vind ik geweldig. Als je dan, zeg maar, als wij als jeugd of al ergens aankwamen, dan kwamen we met de Ajax-bus en dan met onze Ajax-tassen en trainingspakken en dan gingen we het veld op. Nou, daar stonden we eigenlijk al met 1-0 voor. Ja. Want dan beefden die mensen dat ik, godsamme, heb je uit Amsterdam die bij de handjes en die inderdaad.
Dus. Maar tegelijkertijd werkt Ajax ook altijd. Clubs kunnen ook altijd nog net iets extra's zien. Denk, we moeten even die gastjes uit Amsterdam en eentje uit Arnhem laten zien. Dat ze niet zo arrogant moeten zijn.
Ja, dat is ook zo. Want je ziet als clubs tegen Ajax spelen, dan komt er iets los bij die clubs. En dan willen ze doen ze even een stapje extra. Ja. Dus dan komt er iets los en dat iedereen die wil van Ajax winnen. Ja. En dat is mooi. Dat is ook een teken van oké, dat het een geweldig goede club is.
Maar om terug te gaan naar die fans. Maar heb je dat tijdens je carrière al echt door? Dat die 50.000 mensen die dan in de arena naar je zitten te kijken, dat die eigenlijk nog meer door het vuur gaan, misschien wel voor de club, dan dat jullie dat doen.
Ja, nee, zeker. Maar ook waar ze allemaal mee bezig zijn. Hè? Ja. Nu zie je dat ook wel met die intradas en zo, en de spandoeken allemaal maken. Dus die mensen zijn daar gewoon echt heel lang mee bezig. Het is niet zo dat ze zeg maar een uur voor de wedstrijd naar het stadion gaan en dan gaan ze daar zitten. Dus ze zijn er echt mee bezig. Ze zijn echt ook het creëren van de sfeer in de arena en om de spelers even op te peppen en zo. Dus het is niet zomaar iets. Ja. Het is wel wat heel belangrijk.
Nu vragen we dus mensen om hun favoriete Ajax-moment in te sturen. Nou, dit vind ik een mooi verhaal. Ik kan me ook voorstellen dat dit altijd bijgebleven is. Al 27 jaar geleden. Hè? Ja. En dit weet Mark nog steeds. Dat kun je mailen naar podcast@ajax.nl. Wat zou nou jouw ultieme Ajax-moment zijn als jij iets in zou sturen? Voor jou als persoon?
Ja, ik denk ook wel... toen was ik nog wel jong, toen zat ik op school. Toen werd, wat ik nog meemaakte, natuurlijk de Champions League. Dat vond ik geweldig. Uh-huh. Maar ook die wereldbeker tegen Gremio. Dat ja. Blind die penalty maakte, dat is er bij bijgebleven. Volgens mij kreeg hij toen nog een Jeep
ja,
of zo.
Ja, Toyota.
Ja, kreeg hij. Dat is allemaal...
Zeg, ja. Auto's vind je toch altijd wel belangrijk.
Ja, nee, maar dat is me bijgebleven. Dus dat betekent wel dat je dat het toch wel iets extra's heeft voor je. Ja. Dus, ja.
Volgens mij was het Toyota, ja. We hebben het hem niet gevraagd.
Ja, die witte Jeep was het, toch?
Ja, het was, ja. En die hebben ze ook echt naar Nederland over laten komen, volgens mij.
Dat zou ik ook
dat ding uit Tokio, ja.
En nog een ander dingetje dat we wilden bespreken. In jouw Twente-tijd heb je toen niet met Erik ten Hag nog voetbal?
Ja.
Wat is dat voor man?
Erik is echt een klootzak. Nee, Erik is echt een prof. Ja? Is echt een prof. Ja, hij is echt een leuke kerel ook. Hij probeert wel eens een grapje te maken, maar die begrijp ik nooit. Maar nee. Erik is echt... Wij speelden en dan in de rust, dan ging Erik al vertellen van... Oké, we gaan het nu zo en zo doen. We gaan het omzetten. Dus de trainer die stond een beetje dan achter hem. En dan ging Erik vertellen.
Erik die
dus Erik ging al vertellen. Oké, jongens, we gaan zo en zo spelen nu. Dus die was echt al heel erg mee bezig. Die heeft heel
hij wist het beter dan de trainer. Of vond die trainer het wel mooi? Ze hebben ook een soort leiderschap.
Nee, maar de trainer die... Kijk, als iemand anders het anders ziet... dat is alleen maar beter voor een trainer. Ja. Die kan die ook over gaan nadenken. Maar je
kan ook denken, ik ben de baas... en ik laat me niet door een van mijn spelers...
Het was toen Hans Maaien in het begin was Duitser. Dus Erik kon het ook wat beter vertalen en zo. Naar de spelers toe. En toen werd Fred Rutte de trainer. Maar die hadden altijd al een goede band.
Ja,
dus die vond het ook wel oké.
Okay. Maar dacht je toen al, dit wordt ooit een hele goede trainer later?
Zie je
dat aan spelers?
Nee, op dat moment. Nee. Ja, ik wist wel dat hij altijd bezig was met de trainer zijn of zo. En dat hij altijd...
De tactiek
en zo, dat vond hij geweldig.
En jij?
Ja, ik was meer intuïtie spelen. Ik ben rechtsbuiten, ik weet wat ik moet doen. Ja. Dus weet je, en dan op intuïtie ging ik dingen doen. Ik ging niet dat ik van dacht, oké, nu ga ik dit en dat doen. Dus, maar hij was wel tactisch heel erg sterk. Ja. En ik was gewoon een buitenspeler. Ik moest gewoon mijn mannetje voorbij en een goede voorzet geven en af en toe een goaltje maken. Ja. Ja.
Wil je hem niet een keer in de auto hebben?
Ja, ik heb contact met hem, dus het komt wel goed.
Ja, ik zou wel benieuwd zijn wat er uitkomt. Dus dat je daar een beetje los kan krijgen.
Ja, tuurlijk. Nee, maar... Daar ben ik wel mee bezig. Dat zou ik wel geweldig vinden.
Dat zou heel leuk zijn. Ja. En sta je zelf nog een keer op het voetbalveld, denk je?
Of langs het veld?
Ik heb een paar dagen geleden in Hamburg gespeeld.
Ja, dat was met Rafael van der Vaart. Ja. Maar ik bedoel, Erik ten Hag natuurlijk trainer geworden. En ik hoorde Anne het net voorzichtig ook al een beetje vragen. Zou je niet ooit ook nog toch iets op trainersvlak willen doen?
Nou, nee, ik niet. Ik zou wel... Kijk, een trainer zijnde voor mij is niet... Nee, dat zou ik nooit doen, maar... Ik zou wel zeg maar een brug willen zijn tussen de speler en de trainer.
Weet je wat Richard Witsche bij Ajax?
Maar ja, kijk, jongens zitten toch met emoties en zo. En ik heb daar ook heel veel mee gezeten in het buitenland. Dat ik gewoon niet wist wat ik moest doen. Omdat ik helemaal gek werd, omdat ik wilde voetballen.
Ja.
En trainen is leuk, maar je wilt toch belangrijk zijn en in het stadion spelen. En die emoties, dat is best wel moeilijk om mee om te gaan. En sommigen die gaan gekke dingen doen. Ik ging gekke dingen doen. En anderen, die houden het binnen, maar... Op een gegeven moment komt het er toch wel een keer uit.
Ja.
Dus, en daar zou ik wel een rol in willen hebben. Ja, zeker.
Je hebt Zlatan ook aan het voetballen gekregen.
Ja, Zlatan is door mij heel groot geworden. Dat vergeten we.
Ja. we gaan richting het einde van deze aflevering van de officiële Ajax podcast. We willen je natuurlijk bedanken.
Oké.
Okay. Alhoewel het cadeautje misschien meer iets voor je kinderen is. Maar dan moeten we misschien eerst even vragen of je aan onze jonge luisteraars... Ja, maak hem maar open. Okay. Kunt uitleggen waarom dit leuk is. Eigenlijk. En wat het is.
Ah, de pijlenboog. Ja, super. Kijk, ik heb een pijlenboog nagedaan, maar ik heb ook een... Heel veel mensen denken dat ik hetzelfde doe, zeg maar, een pijl en boog. En ik heb ook een scherpschutter naar gedaan. Dus
je hebt eigenlijk volgende keer ook. Dus volgende keer nemen we voor jou een sniper mee.
Ja,
want dit is een referentie naar hoe jij altijd juicht.
Ja,
één knie en dan pijl en boog. Of een geweer.
Ja, of geweer. Maar ik heb wel eens deze gedaan. Dan stond ik gewoon en dan trok ik een pijl naar de supporters toe. Maar zeg maar, dat andere dat ik deed, dat was als scherpschutter zijnde. Dat is eigenlijk gekoppeld aan Enschede. Aan een vriend van mij die mij heel goed heeft opgevangen toen ik daar zat alleen met mijn ex-vrouw. En dat waren mensen die het hoofdsponsor van Twente. Wat waren jagers. En ik kwam elke dag bij hun op de boerderij. En mijn ex-vrouw ging paardrijden. En ik zat daar dan een beetje in de auto. Of ik ging bij hun binnen zitten koffie drinken. En dan zei ze van... kwam er zo'n kerel aan met een jachtgeweer. En die zei van... en die moet ik een keer schieten. Dus ik zeg, laat mij maar een keer schieten. Dus ik schoot. En dat vond ik geweldig. Maar gewoon omdat ik hun wilde bedanken dat hun mij hebben opgevangen. Deed ik dat gebaar toen ook in die wedstrijd tegen Roma.
Ja.
En dat was wel een mooi verhaal. Want... toen die tijd begon de oorlog tegen Irak, Amerika-Irak. En toen stond er op ESPN, heel groot, van Andy van der Meijden support Amerika in de oorlog tegen Irak. Bullshit verhaal.
Jij was een jager uit Twente.
Ik was een jager, ik had nog accenten, ben gewoon een beetje schietend. Maar, ja.
De Amerikaanse, grote Amerikaanse sportsite ESPN, die dacht dat je Irak aan het
Amerika steunde in de oorlog. Ja. Ja. Ja,
moest je lachen?
Ja, dat vond ik wel mooi. Ik dacht, zijn ze toch gek, die mensen, ja.
Nou ja, zoals ik al zei, er zijn duidelijk nog meer verhalen. En volgende keer zullen we iets... gaan we jagen. Volgende keer gaan we jagen.
Nee, ik ben dierengek. Dus gaan we vrouwen jagen.
Voor duidelijk is een plastic pijlenboog van je zuig. Ja, dus hier ga je niemand
het is
bij.
Nee.
Die moet ik wegleggen, want anders schieten mijn kinderen elkaar voor de kop straks. Okay.
In ieder geval bedankt. Ruben en Annink ook bedankt voor de tune. Joey Bodenstaf voor de technische productie. Luister je met plezier naar onze podcast. Laat dan een goede recensie achter, zodat anderen ons ook kunnen vinden. Je kunt ons ook altijd mailen met tips, vragen of suggesties. Ons e-mailadres is podcast@ajax.nl. We lezen alles. Ten slotte hebben we ook nog iets weg te geven. Het is iets voor in de auto. Das, even kijken.
Goeie boompje.
Het is wel belangrijk.
Nee, dat is wel mooi.
Het is alleen wel het verkeerde nummer.
Ja.
Wacht, ik maak hem even open, want dan kun jij hem signeren. We hebben dus ook nog iets om weg te geven. En dat is... Dit hebben mensen natuurlijk in de auto.
Ja.
Zo'n klein
Want het is zo'n klein mini-kit, zoals dat heet. Er komt ook nog een stift aan. Nee, zit in het voorste vakje. Zit hij helemaal vooraan, volgens mij.
Kan achter je raam plakken.
Kan jij hem signeren?
Kunnen mensen winnen.
Het is te winnen door het antwoordformulier in te vullen op ajax.nl/podcast. En dan geef je het antwoord op de vraag die onze gast Andy natuurlijk met het laatste woord nu zelf stelt.
Ja, ik heb met veel spelers gespeeld bij Ajax. Maar één speler, dat vond ik echt een eer. En dat vind ik de beste speler waar ik ooit mee gespeeld heb. Welke speler is dit? Ajax Podcast.
Dank u wel voor uw bezoek aan de Ajax Podcast. We hopen u aanstaande maandag weer terug te horen. En voor nu, wel thuis.